Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus, Jezus, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zetten onze tweede paasdagdienst voort met het zingen uit Psalm 118, vers 1 en vers 2. Laat ieders Heeren goedheid loven. En wat volgt uit Psalm 118, het eerste en het tweede vers. Gemeente, de schriftlezing in deze dienst is uit 1 Korinthe 15, daarvan de eerste 12 versen. Ik noemde u 1 Korinthe 15, waarvan de versen 1 tot en met 12. Vooraf doen wij in verbondenheid met de Kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden uit de geloofsbelijdenis van Nicea, en zingen aansluitend Psalm 93 vers 4. Ieder van ons spreken u in zijn of in haar hart als volgt.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Uit 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 12. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondig heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondig heb, tenzij dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En dat hij is van Kefas gezien, daarna van de 12, daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welk het merendeel nog overig is. En sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, toch niet ik, maar de genade God die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij, en alzo het gij gelooft. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Tot zover de schriftlezing.
We gaan zingen uit Psalm 31. Deze psalm is gedeeltelijk een lijdenspsalm, maar vooral aan het einde zingt de psalm over Gods trouw, Gods goedheid en genade. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem of haar wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest, vers 15, daarbij vers 17. Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. En vers 19, bemint de Heere Gods gunstgenoten. Nu alvast wens ik u toe dat de Heere u en uw gaven zal zegenen. Psalm 31, vers 15, 17 en 19. Geliefde gemeente, in Psalm 49 lezen wij deze toch misschien wel wat merkwaardige of wonderlijke woorden. In vers 7 en 8 staat het volgende. Aangaande degenen die op hun goed vertrouwen en op de veelheid van hun rijkdom roemen, niemand van hen zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen. Zo zingt daar de onbekende dichter in de psalm die wordt gezongen voor de kinderen van Korach bij de tempel. Iemand die rijk is, staat er, die vertrouwt op zijn goed, dat is nog erger dan rijk zijn. Vertrouwen op je goed. En die roemt op de veelheid van zijn rijkdom, die zichzelf verheft met alles wat hij heeft, of wat zij bezit, die kan zijn eigen broer nooit verlossen. Dat geldt voor de dingen van het lichaam. Je kunt met je geld je gezondheid niet afkopen. Althans, niet in de zin van als je maar veel geld geeft, dan word je weer beter. Maar gemeente, dat geldt ook voor de dingen van ons hart. Met alles wat wij bezitten kunnen we een ander niet tot zegen zijn. Met ons geld kunnen we de zaligheid van iemand niet betalen. Nou, dat zal niemand vanmiddag, vanmorgen ontkennen, denk ik. We begrijpen allemaal wel dat wanneer je rijk bent, je met dat geld niet betalen kunt voor het geluk, het eeuwige geluk van degene die dichtbij je staat. Je broer, je zus, je vader of moeder, man of vrouw, je kind. Maar als we nu omkeren, of wat dieper de betekenis erin bekijken, als het nu gaat, gemeente, over ons geestelijk goed, de geestelijke rijkdom die we menen te bezitten, of die we misschien echt hebben ontvangen van God, de genade, ook daarmee kunnen we een ander niet zalig maken. Als God jou zalig gemaakt heeft, dan kun je onmogelijk zeggen, dan is dat ook tot de zaligheid van mijn vrouw of van wie dan ook. Niemand kan zijn broeder met de veelheid van het goed en van de rijkdom waarop hij misschien roemt, verlossen. Misschien denken we het wel naar onszelf toe. Als er nu iemand genade kent, dan zal die persoon ons misschien wel kunnen helpen. Die dominee mij misschien wel tot zaligheid kunnen zijn. Die gelovigen misschien wel tot mijn behoud kunnen dienen. Maar ook dat gaat niet. We zagen het gisteren. We moeten alles leren verliezen vanuit onszelf om het in Jezus Christus te houden en te kennen. Als we nu met alles wat we bezitten en wat we hebben op de aarde onze eigen broer niet kunnen verlossen, dan geldt daar één uitzondering van voor. De Heer Jezus. Hij heeft met zijn hemels goed en met zijn genade zijn eigen broer Jacobus kunnen verlossen. En we gaan daar bij die uitzondering van morgen vanmiddag bij stilstaan en opletten. Ik bedien u het evangelie vanuit 1 Korinthe 15 vers 7a. Daar staan de volgende woorden. Daarna, 1 Korinthe 15 vers 7, is hij gezien van, dat betekent door, Jacobus. Ik let met u vanmorgen op het thema Jacobus. In drie aandachtspunten. Ten eerste een ongelovige broer. We letten dan vooral op zijn verleden. Ten tweede een opgezochte bloedverwant op het heden. En als derde een onderwijzende broeder. Zijn ambtelijk leven en het leven na dit moment wat Paulus hier beschrijft. Jacobus. Een ongelovige broer, een opgezochte bloedverwant en een onderwijzende broeder. Gemeente Paulus richt zijn eerste brief en ook de tweede die we in de Bijbel hebben staan aan een grote stad. Vergelijk het qua inwoneraantal maar met Rotterdam. 600.000 à 700.000 inwoners toe. Nou, dat is ongeveer wat we hier in Rotterdam ook hebben aan een aantal inwoners. Ook een havenstad, wat dat betreft is er ook een overeenkomst. We hebben ook hier verschillende havens. Nou, daar waren 3 havens waar de goederen in- en uitgeladen werden en waar heel veel reuring en activiteit plaats had. In havensteden worden niet alleen goederen ingeladen en naar buiten getransporteerd die wij nodig hebben voor ons economisch en sociale leven en persoonlijk. Maar gemeente, daar vinden ook vaak veel zonden plaats. Daar vindt ook uitwisseling van zonden plaats. Dwars over allerlei culturen en landen heen. En ook daar weer een overeenkomst met deze grote, ja, toch wel een beetje wereldstad Rotterdam. Wat waren er veel mensen in Korinthe die God niet dienden? Die nog buiten Gods genade leefden. Net als hier. Ons hart mag wel branden in ons wanneer we kijken naar al die mensen die buiten God en buiten zijn woord doorgaan en eenmaal zullen sterven. Ben ik er ook echt bewogen mee? Paulus was het. Hij schrijft aan de gemeente in Korinthe, dat was ook een grote gemeente trouwens, ook qua aantal. Een gemeente met veel kinderen van God, dat ze zich moeten laten verzoenen met God. Dat betekent dat ook niet iedereen in de gemeente van Christus te Korinthe God al diende. Ook in die gemeente waren nog mensen, blijkbaar nog wel heel wat, want Paulus richt veel woorden aan hen, die de Heere niet kenden, die leefden buiten Gods genade, buiten het kruis, buiten het opstandingsevangelie. En tegelijkertijd, gemeente, wilde apostel Paulus ook de gelovigen in Korinthe tot troost zijn. En reken er maar op dat die brief aan de gemeente gericht ook naar buiten toe werd gelezen. En aan anderen buiten de kerk werd bekendgemaakt. Dat was een stukje evangelisatiedrift in de goede zin van het woord, wat die gemeente ook deed groeien en bloeien. En ik bedoel dat vooral in de diepte en in de hoogte, misschien ook wel in de breedte, maar de gemeente van God in Korinthe werd gegrond, gefundeerd op het ene fundament van de apostelen en van de profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen was. We hebben 2 brieven van Paulus aan de Korintiërs. Er zijn er nog meer geweest, in ieder geval 1 brief tussen 1 en 2 Korinthe in, waarnaar Paulus refereert in zijn 2e Korinthebrief die we hier in de Bijbel hebben. Als hij zegt, ik heb u onder veel tranen geschreven. Dat was waarschijnlijk ook een brief, precies voordat hij die 2e Korinthebrief die wij zo hier hebben in de Bijbel, aan hen heeft gericht. Tranen. Een tranenbrief. Bekeert u tot God. Laat u met God verzoenen. Denkt aan de eeuwigheid. Denkt aan de wederopstanding van de doden. In de brieven aan de Korintiërs worden verschillende thema's door Paulus besproken. Hij heeft het over het avondmaal, vrij uitvoerig. Over de gemeentelijke eredienst en hoe die moet worden ingericht. Over de verscheidenheid van de gaven, hoofdstuk 12. Over geloof, hoop en liefde, het 11e hoofdstuk. Over profetische gaven in hoofdstuk 14. En de gaven van de verschillende talen om het woord te brengen. En dan komt hij in hoofdstuk 15 bij de kern van het evangelie. De opstanding. En Paulus verbindt dat, zo lazen wij, aan de laatste, de jongste dag. Wat gebeurt daar? Daar staan alle doden op. Alle dode lichamen worden opgewekt en met de zielen verenigd en die zullen eeuwig in de hemel of eeuwig in de hel zijn. En zegt Paulus, de opstanding van de doden, en met name spreekt hij dan over de gelovigen, is er een gevolg van dat Christus is opgestaan. Hij verbindt die 2 dingen aan elkaar. In vers 12 staat er, als nu, indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen dan sommigen onder u dat er geen opstanding van de doden is? Als ik nu preek, zegt Paulus over de Heer Jezus, de opgestane zaligmaker, dan moet je toch ook geloven dat er 1 keer een opstanding van de doden is, als hij opstond uit de dood of uit de doden. Dan komen er toch ook 1 keer mensen die ook zullen opstaan met hem, vanuit hem. geestelijk natuurlijk. Als de Heere vervult, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Of als de Heere vervult, doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Dan staan er mensen op uit hun doodsgraf. Maar vooral bedoelt Paulus hier de laatste dag, de opstandingsdag. Dan zal Jezus Christus als het ware voor de tweede keer opstaan. Nee, niet letterlijk opstaan uit de doden dan. Maar dan verschijnt hij opnieuw als de opgestane. En dan zullen alle doden worden opgewekt. Als er nu, zegt Paulus, geen opstanding van de doden is, vers 13, en dan keert hij het om. Eerst zegt hij, als nu Christus opgestaan is, hoe kan het dan dat sommigen zeggen, er is geen opstanding van de doden? De opstanding van de doden vindt zijn grond in de opstanding van Christus. En aan vers 13 wordt het omgedraaid. Als er nu geen opstanding van de doden is, als die mensen niet opstaan zullen op de laatste dag, ja, dan is de Heer Jezus ook niet opgewekt. Dat betekent, gemeente, dat Jezus' opstanding onlosmakelijk verbonden is, vooruitziend en terugblikkend aan de opstanding van de doden. Hij is de eersteling geworden van degenen die ontslapen, gestorven zijn. Wat een troost. Want op die allerlaatste dag, als het lichaam al gestorven is, zoals we gisteren zagen van Job, die zegt, als ik uit mijn vlees God aanschouwen zal, als dat vlees is verteerd en ik word opgewekt, dan zullen we eeuwig bij de Heere zijn. En elkaar met die woorden mogen vertroosten. Zo staat er in 1 Thessalonicenzen 5. Als Paulus hier ook over spreekt. Nou, dan gaat dat hele hoofdstuk min of meer over de opstanding van de Heere Jezus als de grond van de laatste opstanding. Dan plaatst Paulus het evangelie in het eeuwigheidsperspectief. En dat moeten we gemeente als dienaren van het woord ook altijd doen. En zo moet u ook de Bijbel lezen. Met het eeuwigheidslicht erover. Want eenmaal, jongens en meisjes en ouderen die God nog niet dienen, is de genadetijd voorbij. Dan kun je niet meer met God worden verzoend. Daarom zegt de apostel Paulus in 2 Korinthe 5 vers 20, laat u, ik vul er één woord bij in, nu met God verzoenen. En ten bewijze, gemeente, van dat dat niet voor niks gebeurt, en dat het evangelie niet voor niets wordt gepreekt, noemt Paulus allerlei dingen, allerlei ontmoetingen van de Heere Jezus als de opgestane met zondaren, waarvan hij zegt, kijk, daar is dat wonder gebeurd. Hij noemt Petrus, vers 5, Cephas. Hij noemt 500 broeders op één keer. Hij noemt de apostelen. Hij noemt zichzelf als de minste van de apostelen. En hij noemt ook Jacobus. Het gaat hier over de verschijningen van de Heer Jezus. Jacobus, gemeente, kunnen we aanduiden als een van de 12 apostelen. De zoon van Zebedeus en de broer van Johannes. Jacobus kunnen we ook aanduiden als die andere Jacobus, de zoon van Alfeus, ook een apostel. En dan is er nog een Jacobus. Dat is de broer van de Heere Jezus, zoon van Jozef en Maria. De laatste Jacobus wordt hier bedoeld. Dus niet de broer van Johannes en Zebedeus, een van de 12 apostelen. Niet de zoon van Alfeus, de andere Jacobus, maar Jacobus, Jezus' broer. We lezen maar weinig in de Bijbel over hem. En toch gaat het hierover. En waarschijnlijk, gemeente, was het de allerlaatste verschijning van de Heere Jezus. We noemen het ook wel zijn openbaring aan mensen op de aarde. Hij heeft zich geopenbaard aan Maria Magdalena. Vervolgens aan enkele vrouwen. Daarna aan twee mensen die in het veld liepen. Dat waren niet de Emmausgangers, dat waren twee onbekenden. Vervolgens aan Petrus, de vierde verschijning. Aan de discipelen op de eerste dag, 's avonds. Aan de Emmausgangers, ook dezelfde dag, waarschijnlijk vlak nog daarvoor. Aan Thomas, de zevende dag. De achtste dag, na 7 dagen opnieuw, als het zondag is en Thomas erbij is. Aan 500 broeders op 1 keer. Aan de apostelen bij het meer van Galilea, denk aan gisterenmiddag. Al daar zult gij hem zien. Verschillende verschijningen zelfs. En de 10e verschijning die we vanuit de Bijbel althans kennen, is die welke vanmorgen in de tekst voor ons ligt. Als allerlaatste, toen Jezus nog op aarde was, heeft hij zich aan Jacobus geopenbaard. En ten laatste, maar dat was na zijn hemelvaart, als het ware in een visioen, in een gezicht, is hij ook, zegt Paulus, door mij gezien. En bij die verschillende verschijningen die hij hier aanduidt en bespreekt, die hij aanwijst, wordt het telkens op dezelfde manier gezegd, hij is gezien van of door, en dan komt die naam. Door 500 broeders op 1 keer. Door de apostelen, door Petrus, door mij, door Jacobus. We zeggen vaak, de Heer Jezus heeft zich na zijn opstanding alleen maar aan zijn kinderen geopenbaard, aan de gelovigen. En de woorden die hij gesproken heeft duiden daar ook op. De wereld zal mij niet meer zien. Ik ga heen tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en uw God. En nog wat andere van die teksten. Want Jezus zegt, de wereld, ja, die heeft de mogelijkheid niet meer om mij te zien, want ik onttrek mij eraan. Ik ga weg. Maar Jacobus vormt dan toch een grote uitzondering daarop. Als eerste punt heb ik gezegd, het was een ongelovige broer. Hij gelooft niet in de Heer Jezus. Tot het moment dat Jezus zich aan hem openbaart, leeft hij zonder God. Een van de kinderen van Maria, een van de 7, tenminste, ze had Jezus, daarna werd Jacobus geboren, daarna Jozef, daarna Simon en daarna Judas, 5 zoons, en tussendoor of daarna zijn zusters. Een van de 7 of misschien wel 8 of meer kinderen van Maria. De 2e in het gezin. Je zou toch denken, als je zo dicht bij de Heer Jezus leeft. En zo vlak, meestal zaten er 2, 3 jaren tussen in de gezinnen in Israël. Vanwege ook het feit dat men de kinderen wat langer zelf voedde. Maar als je zo snel, zo plotseling of zo vlug naar de Heer Jezus geboren wordt. Zo dicht bij elkaar zit qua leeftijd. Zoveel met elkaar omgaat als kind en ook als volwassene misschien, dat je toch wel gelooft. Dat je toch in je broer gelooft, als de zoon van God. Dezelfde moeder. Dezelfde vader. Wat Jezus betreft, Jezus was aangenomen door Jozef als het ware, maar dezelfde bloedband via de moeder. Dezelfde ouders. Hetzelfde huis waar ze in opgroeiden. Dezelfde opvoeding genoten. Dezelfde woorden gehoord over God en zijn dienst. Naar dezelfde synagogen gegaan. En hetzelfde onderwijs genoten. Misschien wel hetzelfde beroep gehad. En Jacobus had al die woorden gehoord. En had die dingen gezien, de wonderen. En had opgemerkt dat er toch wel een heel groot verschil was tussen zijn broer, die nooit 1 zondig woord heeft gezegd. En tussen hem en de andere kinderen van het gezin. En ook zijn ouders. Jezus was de enige van wie gold het heilige, wat uit u Maria geboren zal worden, zal de zoon van God worden genoemd. Maar dat God van Jacobus niet. Hij was in zonde geboren en in ongerechtigheid had Maria zijn moeder hem ontvangen. Je zou denken, nou, dan zal de wonder van genade toch wel in zijn leven gebeurd zijn. Dan zal Jacobus vanuit de achtergrond en de nauwe betrekking met Jezus hem toch wel hebben erkend als zijn Heere. Het tegendeel is waar. Johannes schrijft in hoofdstuk 7 vers 5, want ook zijn broeders geloofden niet in hem. De God van Judas, van wie we de zendbrief hebben, de brief van Judas, van Simon, van Jozef en dan God ook van Jacobus. De woorden uit Psalm 69 die we straks gaan zingen, werden zo waar. Ik ben mijn broederen vreemd geworden. geworden en onbekend de zonen van mijn moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder, omdat de ijver van uw huis mij heeft verteerd. Ik draag de schimp, de smaad, de overlast, want ook Johannes Jacobus lasterde de Heer Jezus. Marcus schrijft, degene die hem bestonden, dat zijn de naast bestaanden, degene die heel dicht naast Jezus bestonden, zijn gezinsleden, familieleden, degene die hem bestonden, zijn naastbestaanden, zeiden, hij is buiten zijn zinnen. Ze lasteren hem, ze bespotten hem. Het woord is waar geworden, wat Psalm 50 zegt, tegen de zoon van uw moeder geeft gij lastering uit. Het is nog wat als je eigen broer of zus belastert en bespot. Maar het is nog veel erger als je de zaligmaker bespot en belastert. Jacobus leefde zo ver buiten de Heere Jezus vandaan, geestelijk zeker, dat Jezus aan het kruis, toen hij Maria zijn moeder aansprak, zijn moeder niet toevertrouwde aan zijn eigen broer Jacobus, die net onder hem kwam, maar aan Johannes, zijn neef. Vrouw Maria, zie, daar is, dat is uw zoon Johannes. Voor hem moet je zorgen. En zoon Johannes, dat is nu je moeder, terwijl zijn eigen moeder Salome er nog bij stond. Jacobus' gemeente was op dat ogenblik blijkbaar ook nog ongelovig. Anders had Jezus zeker zijn eigen moeder aan zijn nog levende broer Jacobus aanbevolen als de tweede van het gezin die voor haar zou moeten gaan zorgen. Nee, Johannes, zie uw moeder, uw tante eigenlijk. Vrouw, zie uw zoon, uw neef. Een gapende kloof tussen God, tussen Jezus en tussen Johannes. Jacobus, het was een Adamskind. Ik heb het hier letterlijk vet gedrukt op een schets staan. Een Adamskind. De breuk tussen Jacobus, de kloof tussen hem en God, maakte zijn dodelijke vijandschap heel duidelijk. Vol van ongeloof. Verklaringen zeggen, misschien was het wel een farizee, het zou heel goed kunnen. Maar dan gold het van deze farizeer, want ook Psalm 49 zingt, hij daalt nogthans, gelijk zijn gans geslacht, vervreemd van God, ins afgronds, donkere nacht. Waarom was de zonde van Jacobus nu zo groot? Nou, omdat hij zo dicht bij Jezus geleefd had. Hij had zalig kunnen worden. En waarom is jouw of uw zonde zo groot, als je zonder God leeft? Omdat dat woord van Gods genade zo heel dichtbij komt. Wat had Jacobus de wonderen gezien? Het onderwijs van nabij gehoord. Dagelijks verkeerd in de nabijheid van de Heere Jezus, zijn heiligheid waargenomen. En zich niettemin verhard, al zo'n 30 jaren lang. Kijk gemeente, de tollenaren en de fariseeën, de hoeren en de zondaren gingen hem voor. Maar kijk maar niet te veel meer op Jacobus. Hij is ons aller beeld. Want ook wij hebben het woord van God zo heel dicht bij ons, zijn gedoopt, hebben de wonderen van genade kunnen zien, kunnen horen, kunnen waarnemen, weten misschien met het verstand wel precies hoe God werkt en wat er in de Bijbel staat. Hebben de goedheid van God ervaren, als Johannes daar bijvoorbeeld in die bruiloftzaal van Kana. En niet anders gedaan dan Jacobus, ons verharden, doorgegaan in eigen gerechtigheid, geen leidende borg nodig. En we hebben de naam Jacobus, wat dat betreft, eer aangedaan. Jacob of Jacobus betekent bedrieger, hoe mooi de naam ook is. Onze eigen ziel tot nu toe nog bedrogen. En zo wandelde de Heere Jezus tijdens zijn 3-jarige wandeling op aarde. En zo leefde hij tijdens zijn 33 jaar lang hier in deze wereld, met smart in zijn hart. Want als hij denkt aan zijn eigen broer, dan is het waar, mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Psalm 90, daarvan het 4e vers. Thank you. Jacobus een ongelovige broer. Als tweede. Dan letten we op bijzonder wat hier wordt aangeduid. Het heden van de tekst, zeg maar, toen. Althans, Paulus wijst ook terug, maar wat hij hier bedoelt. Een opgezochte bloedverwant. Jezus zoekt als laatste, als wellicht tiende verschijning, althans die in de Bijbel genoemd wordt, zijn eigen broer op. Eerst komt Maria Magdalena aan de beurt, dan de twee of drie vrouwen die met haar waren. Dan twee discipelen die in het veld lopen, hun namen zijn onbekend gebleven. Vervolgens Petrus, die hij zelf ook ontmoet, en de Emmausgangers. Ergens in de middag, begin van de avond, hij loopt met hen. De discipelen zonder Thomas erbij, in die zaal achter gesloten deuren die hij zelf heeft geopend. Een week later Thomas met de discipelen, mijn Heer en mijn God. 500 broeders op één keer. De discipelen bij het meer van Galilea, als Jezus afscheid van hen nemen gaat en dan zomaar tussen die laatste woorden, mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde en ik ben met u al de dagen en de hemelvaart in, ontmoet hij ergens Jacobus, wellicht ook in Galilea. Waar hij die 500 broeders ontmoet, waar hij de discipelen nog een keer ziet, of twee keer eigenlijk, die twee verschijningen aan elkaar verbonden, bij dat meer en op die berg, en waar hij Jacobus ontmoet. Je mag het gerust noemen Jacobus' bekering. Ik heb gisteren wat gezegd over de bekering, wat een bekering is en hoe God dat beschrijft. Die engel die zei, ik weet dat gij zoekt Jezus. Hij is hier niet, hij was gekruist. Zie de plaats waar hij gelegd. Dan komt er naar voren wat er in dat hart leeft. Dat staat daar in de Bijbel. Dat was niet de bekering van de vrouwen uit Markus 16, maar dat was een, ja, mag je het noemen, een geestelijke oefening. Een oefening van het geloof. Heer dat geloof oefent, verdiept, verbreedt. En hier wordt daar wat minder over gezegd. Er wordt alleen maar gezegd over zijn bekering. Hij is van Jacobus gezien. En gezien betekent, Jezus heeft zich aan Jacobus geopenbaard. Hij is aan hem verschenen. Gezien door of gezien van, betekent dus, Jezus heeft zich aan Jacobus bekend gemaakt, zoals het Griekse woord hier aanduidt. Iets wat onbekend was, wordt bekend. Of beter gezegd, iets wat onzichtbaar is, wordt zichtbaar gemaakt. Je mag het ook uitleggen en je mag het ook vertalen met, en ook uitleggen met verschijnen, openbaren. Zoals Jezus zich openbaarde aan Johannes op Patmos, zo openbaart de Heere Jezus zich aan Jacobus, maar met dit verschil, dat Johannes hem al kende, en de vrouwen hem al kenden, en de discipelen al in hem geloofden, en Jacobus hem nog niet kende, geestelijk dan. En als het gaat over de bekering van Jacobus, wordt dan met één woord aangeduid. Gezien door. Of aan de andere kant, geopenbaard aan. Het zijn maar een paar woorden in Nederlands, 6. Het zijn nog minder woorden in het Grieks. En de bekering van Jacobus wordt maar met een enkel woord samengevat. Daarna is hij gezien van Jacobus. Als hij het nog korter maakt, hij is gezien van Jacobus. Kun je zo met een vijftal Nederlandse woorden je eigen bekering samenvatten? Hij is gezien van Jacobus. Een paar jaar geleden, meen ik, heb ik het u ook een keer gezegd. En dat is al een tijd geleden. En iedereen zal er toen ook niet hier geweest zijn in de kerk. Maar dan zeg ik het nog maar een keer. Die ouderling, de ruiter uit Amsterdam, die ik in Lisse ontmoette, want daar zat hij in een bejaardentehuis. En zij kan mijn bekering bij wijze van spreken op mijn nagel opschrijven. Nou, dat was een beetje overdreven, maar heel kort opschrijven. Zo zei hij, ik kan het bij wijze van spreken op mijn nagel opschrijven. Ik zei, nou, wat is het dan? 2 zinnen. En zei, hij vond mij in de zonde en ik vond hem op Golgotha. Ontroerend. Hij vond mij in de zonde en ik vond hem op Golgotha. En hier is het nog korter. Door Jacobus is Jezus gezien. Of Jezus heeft zich aan hem doen zien. De openbaring van Christus aan Johannes op Patmos. De openbaring van Jezus aan Petrus. Aan Jacobus de discipel. Aan Nathanael, vul alle namen maar in. En hier aan Jacobus. Hoe vond dat plaats? We lezen het niet. Waar het plaats vond, naar alle waarschijnlijkheid ergens in Galilea, daar in de buurt van die berg. En wanneer? Nou ja, na die 500 broeders en na al die anderen die ik u zo even noemde als allerlaatste verschijning, maar op het uur van Gods welbehagen. Van Gods trouw, van Gods liefde. En hoe dat plaatsvond? Ja, gemeente, we kunnen van alles van maken en we kunnen er ook van alles inleggen of van alles uithalen. En al die dingen hebben een plaats gehad. Hè? De kennis van zichzelf en van de zonde en van de onmogelijkheid en het afsterven aan de werken van de wet. Zeker als hij een farizeeër was geweest. Maar één ding blijft over. En al dat andere hoef je ook niet te veel te benoemen als het gaat over je bekering en je leven met God. Richt je dan maar op de verhouding met hem. En kijk of een ander er dan van denkt, dat is wat oppervlakkig. Ja, daar raak je vanzelf al aan gewend. Die opmerking gemeente heb ik ook wel gehoord. Ook persoonlijk, ook ambtelijk. Of dat iemand denkt, nou dat is wel heel gauw gegaan. En dan moeten ze zelf ook maar zorgen dat ze daar komen, dacht ik. Of dat iemand het niet gelooft. Het gaat er maar om dat we het uit zijn mond hebben gehoord. Gemeente, wat trekken we ons toch vaak allerlei dingen aan van kritiek van anderen en wat een ander wel van mijn bekering denkt. En hoe een ander die wel beschrijven kan. Ik zeg niet dat alle levensbeschrijvingen verkeerd zijn. Ik heb ze ook wel in mijn kast staan. Nou ja, goed, nu nog in dozen vanwege ruimtegebrek. Maar die komen ook wel ergens te staan. Ook wel dingen gelezen, maar ja, het eerste is die levensbeschrijving van je koning. Hij heeft zich aan mij geopenbaard en aan mij bekendgemaakt en mij doen zien, hem doen zien. Daar gaat het over. Paulus zegt, of ik door een ander geoordeeld word, dat is mij eigenlijk om het even. Maar wie mij oordeelt is God. En als Jezus dan van je zegt, want dat gebeurt hier door middel van Paulus' woorden. De Heer Jezus inspireert hem als het ware. Als de geest van je zegt, hij is van Christus gezien. De Heer Jezus heeft zich aan je geopenbaard. Is toch genoeg? Dan heb ik het zelf uit zijn mond gehoord. Dat is geen pleidooi voor een oppervlakkige bekering. En dat is ook zeker geen pleidooi voor het niet nodig zijn van zondekennis. Integendeel, u kent mij lang genoeg en ik u. Maar gemeente, het is een pleidooi voor het evangelie van de Pasen. Dat is bekering. Dat is zaligheid. En wat er aan vooraf ging, het staat er verder niet bij. En wat erop volgde, het staat er ook niet bij. Maar wat er gebeurde, dat is de kern. Ik heb Jezus mogen ontmoeten. Voor mijn schuldige en verloren hart. Ik heb de Heere mogen leren kennen. Wiens ingewande rommelen van barmhartigheid, zegt God dan. Ik ben aan het einde gekomen van de werken van de wet, door hem die de wet gedragen heeft, in het binnenste ingewand. Mijn zonden werden verzoend door het bloed van het lam, dat zich aan Golgotha's kruisheuvel nagelde, ook voor mij. En dat zich nu aan mij heeft willen bekendmaken. Wat zal het een ontroerend moment geweest zijn als Jezus en Jacobus elkaar in de ogen zien. Dan ziet Jezus zijn broer voor het eerst als zijn geestelijke broeder. En dan ziet Jacobus zijn broer voor het eerst als zijn zaligmaker. En als die twee elkaar daar aanzien, dan ligt daar het bloed van zaligheid tussen, want de bloedband kan hem niet redden. Wel het werk van zijn broer. Jesaja heeft er een keer over gesproken en dat in het algemeen. En dan vat hij samen hoe de Heere zondaren bekeert. Dan zegt God zelf, ik ben gevonden door hen die naar mij niet vroegen. En ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Dat is het eenzijdige wonder van Gods genade. Jacobus werd een geestelijke broeder. Ah, je ziet hoe goed en hoe liefelijk is het dat ook broeders samenwonen. Om mijn broederen en vrienden wil, zegt God, zal ik spreken tot u, Jacobus. Vrede zij in u. Omwille van het huis van de Heere mijn God, zal ik het goede voor u zoeken. Ik las ergens dat volgens de niet-bijbelse schrijvers, de ongewijde schrijvers noemen we die, Flavius Josephus en zo, dat Jacobus wordt genoemd de rechtvaardige. Dat was zijn bijnaam. De rechtvaardige. Mijn vader komt uit Rijssen in Twente. En daar zijn heel veel mensen die vroeger zeker een bijnaam hadden. En die bijnaam, als je er al wat van kunt maken, vaak in plat Rijssens, heeft vaak te maken met allerlei dingen van het verleden. En dat zijn nog niet altijd de beste dingen. Er zijn soms ook wat scheldnamen die een handicap van iemand aanduiden, of een bepaald lichamelijk kenmerk, en dan het hele nageslacht wordt op die manier zo benoemd. Dat is familie van die en die, en dat zijn die. Maar je weet, als je deze bijnaam dragen mag, de rechtvaardige, dan ben je gewoon gelukkig. Jacobus de rechtvaardige, heel zijn wandel en heel zijn handel drukt het leven met God uit. Door de getrouwheid van zijn oudste broeder, die zijn jongere broer niet vergeten had, maar zich heeft doodgeliefd aan het kruis en hem nu met andere ogen gaat zien. Jacobus geestelijke ogen gaan open. Want hier spreekt Paulus niet alleen over het zien met het lichaam. Het gaat hier over het zien met het hart. Daarom zegt Job, ziet u mijn oog. En ik weet, mijn verlosser leeft. Opgestaan uit de doden. Zijn ogen gemeten worden als het ware twee keer geopend. Voor het feit wat we lezen in het paradijs, dat we vanuit onszelf naakt zijn, zondig voor God. Maar ook voor hem, die de ogen van de blinden heeft geopend. Zodat ze mogen zeggen, één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Nou, dan zou het nog een paar weken duren. 7 weken in totaal, 6, 7 weken. En na de hemelvaart van de Heere Jezus, tussen die 6e en 7e week in, komt de gemeente, na die 7e week, tussen 6 en 7 in, komt de gemeente Jeruzalem samen, na 40 dagen. In afwachting op die 50ste dag, de Pinksterdag. En ze zitten er allemaal bij elkaar, Handeling 1, vers 14. En wie daar zitten, nou ja, dat zijn de vrouwen. Die worden als eerste genoemd. Maria. Die wordt ook nog een keer genoemd. Ze waren aan het bidden. Ze zijn daar eendrachtig in. Ze volharden in bidden en smeken. En de discipelen worden genoemd. En met zijn broederen. Judas. Jozef. Simon. En Jacobus. Hij zit er ook bij. Deze bloedverwant is tot zaligheid gebracht. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, dat het liefdevuur niet wordt verdoofd. Psalm 133, vers 1. Jacobus, een ongelovige broeder, een ongelovige broer, zijn verleden. Een opgezochte bloedverwant. En drie, een onderwijzende broeder. Jacobus heeft een ambt ontvangen. Hij was niet een van die twee Jacobussen die al aanvankelijk discipelen van de Heer Jezus waren, maar werd later een apostel. Er waren er natuurlijk meer dan 12. Een dienaar van het woord. Hij heeft een prominente plaats ontvangen in de gemeente van God. En daarbij heeft hij ook een brief geschreven. En die briefgemeente is heel zeldzaam. Paulus heeft heel wat brieven geschreven. Je zou zeggen, ja, dat is de gewone bijbelschrijver van het Nieuwe Testament. En dan zijn er nog een paar, Petrus, met twee brieven, die kennen we ook allemaal wel. En dan Johannes, nou ja, die brieven kennen we ook wel wat. En er zijn er nog twee, ja, naast de Hebreeënbrief, dat is ook bekend, maar twee van die wat onbekendere brieven. Niet zijnde van Paulus, maar van Judas, het ene laatste bijbelboek, en de brief van Jacobus. En het is opmerkelijk, gemeente, dat die brief van Judas en die van Jacobus allebei geschreven zijn door twee broers van de Heer Jezus. De zendbrief van Judas was die van Jezus' broer Judas. Dat was het vijfde kind wat de zoons betreft. Jezus, Jacobus, Jozef, Simon en Judas. Ze worden op volgende meestal genoemd in de Bijbel. Vandaar dat we dat ook weten. En een brief van de tweede broer van de Heer Jezus. De eerste na hem. Jacobus. En nu staat er zo in de brief van Jacobus als hij begint. Jacobus, een dienstknecht van God en van Jezus Christus. En de brief van Judas bevat dit wonderlijke opschrift. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broeder van Jacobus. Wat doet Jacobus daar? Hij zegt, ik ben een dienstknecht van God. Je zou zeggen, dat is toch genoeg? Nee, met nadruk schrijft hij erbij. En van de Heere Jezus Christus. Van God een dienstknecht zijn is toch een dienstknecht van, inderdaad. Maar hij wil het nog wat benadrukken en wil het wat aanzetten. Ik ben een dienstknecht van God. Misschien is dat wat meer de persoonlijke genade. Maar ook een dienstknecht, ambtelijk zeker ook, van de Heere Jezus Christus. Mijn eigen broer ben ik tot knecht geworden. En Judas zegt dan, ik ben een dienstknecht van Jezus Christus. Maar ik ben ook een broeder van Jacobus. Ik weet niet één opschrift wat zo luidt. Maar hij doet het hier wel. Om als het ware aan te duiden dat deze twee mannen, en we focussen ons nu nog even op Jacobus alleen, mannen waren waar de Heer zijn kerk door heeft gebouwd. De Heere heeft des geestes overig, schrijft Malachi ergens in zijn profetie. Dat betekent, de Heer heeft van de geest over. Meer dan één zegen. Er zijn wel eens mensen die denken, de Heer heeft één kind van mij bekeerd. Zou het ook voor de anderen nog kunnen? Natuurlijk, gemeente. Het is nog niet beperkend. Als er één bekeerd wordt, wordt de kans op die ander wat kleiner. Zo denken mensen vaak. Of de Heer heeft een van mijn kinderen bestemd voor een ambt. Het ambt van, nou ja, drie ambten of het werk in de zendingen. En zal er nog een ander voor kunnen komen? God heeft des geestes overig. En wat zien we dan? Hij heeft een hele bijzondere positie ontvangen op de vergadering van de apostelen in Jeruzalem. Op een gegeven ogenblik komen de apostelen samen, Handelingen 15... En ze krijgen nogal wat oneenigheid. Ze worden het over iets niet eens. En dat gaat, zoals het vaak gaat, gemeente, over uiterlijke dingen. De meeste oneenigheid krijg je over uiterlijke dingen. Die elkaar nog raakt op het theologische vlak. Op het bevindelijke vlak. Hoewel dat natuurlijk ook nooit precies gelijk is, want ieder van Gods kinderen heeft toch de eigen ervaring en bevinding. De hoofdpunten zijn gelijk, maar het kan zo verschillend liggen. Dan raak je elkaar op theologisch vlak en op bevindelijk vlak en op kerkelijk vlak. En misschien ook nog wel een kerkrechtelijke vlak, maar dan gaat het helemaal fout en gaan de wegen uit elkaar als het gaat over uiterlijke dingen. En ik ga daar geen voorbeelden van noemen, die bedenkt u voor uzelf maar. Nou, het gaat hier over uiterlijke dingen. En ze schuiven het onder een theologisch conflict. Dat ook nog een keer. En de een zegt, ja, maar zo moet het. En de ander, nee, het moet zo. Het gaat erover in hoeverre de dingen van het Oude Testament nog geldig zijn. De besnijdenis en de offers en het offerbloed enzovoorts. En de een zegt, dat maakt niet zoveel uit, dat is niet meer belangrijk, want Jezus is gestorven. Zijn offer, dat neemt al die andere schaduwen weg. En de ander zegt, nee, maar we moeten daar nog zoveel waarde aan hechten. Dat kunnen we niet zomaar aan de kant zetten. En daar krijgen ze grote oneenigheid over. In vergadering van apostelen die al jarenlang in het ambt hebben gediend. En dan gaat het erover hoe moeten we dat met de heidenen doen? Moeten we ze dan ook dat juk van dienstbaarheid nog opleggen? Moeten we ze ook nog onderworpen doen zijn aan de Joodse wetten, die eigenlijk geen geldingskracht meer hebben? Of hoeft dat niet meer? En dan gaan ze gemeenten ook theologische argumenten bijhalen, maar we geloven door de genade van God en de Heer Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als zij. Dus die heidenen moeten precies voldoen aan hoe wij het denken. Die anderen moeten precies in al die dingen met mij eens zijn, want dat is wat God ook wil. Ja, ik denk als we zo'n kerkelijke vergadering hadden gemeten, dat we allemaal beter naar huis konden gaan, of niet? Paulus doet ook nog wat, zegt er ook nog wat er gebeurd is. En Barnabas. En gelukkig spreken zij over de wonderen van God. Die mengen zich verder niet in die discussie. De menigte zweeg stil en ze horen Barnabas en Paulus verhalen wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. Ik denk dat je het beste dan maar kunt spreken over de wonderen van God. Die rijk werkt en die rijk denkt. Nou, en dan heeft hij eigenlijk de basis gelegd dat Jacobus wat kan gaan zeggen. Mannen, broeders, hoort mij. Mij? Jacobus? Hij is nog maar net dominee. Hij is nog maar net een apostel. Het is nog maar net geleden dat Jezus zich aan hem heeft geopenbaard. En dan geeft Jacobus een antwoord. En dan geeft hij een opmerking. En dan geeft hij een raad vanuit Gods raad. En daarom oordeel ik dat degenen die uit de heidenen zich tot God bekeren, men niet beroeren. Laat die mensen maar daarvan vrij. Maar hun zal aanschrijven dat ze zich onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn. En van hoererij en van het verstikte en van bloed. Nou, dan komt er een Salomo's oordeel. Een hele wijze raad. En hier ken je hem, wordt hij mij althans getypeerd als de man van vrede. Op zulke mensen bouwt God zijn kerk. Paulus schrijft het in Galaten 2. Jacobus en Petrus en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn. Er wordt in één, en dan bedoelt Paulus, Johannes, Jacobus, deze Jacobus, in één adem genoemd met Petrus en Johannes. Een man van vrede. Daar bouwt God zijn kerk op. Niet op mensen van ruzie en van verdeeldheid, maar op mannen van vrede. Dat vrede en aangename rust komt er dan om de hoek kijken. En milde zegen u verblij. En dan gaan de broeders uit elkaar met liefde, met theologische eenheid, op de hoofdvlakken, op het kerkelijk vlak, op het bevindelijke vlak, op het gebied van het sociaal omgaan met elkaar. En ze laten elkaar vrij in de dingen die wat minder belangrijk zijn. Nou, dan kun je kerkelijk ook verder. Jacobus, een onderwijzende broeder. Wat nog belangrijker is de Heer Jezus gelijkvormig mogen worden. Want in zijn leven, gemeente, komt ook een kruis. Het kruis van verdrukking. Het kruis van vervolging. Het kruis van vijandschap van de Farizeeën weer, daar heb je ze weer. Dat zaadgemeente is nog niet uitgeroeid. En ook daar niet. 30 jaren na dato, het is het jaar 62 na Christus ongeveer. En dan komen de Joodse oorlogen. Je zou zeggen, ze hebben hun handen vol aan het vechten. Ja, maar de Farizeeën hebben ook hun handen vol aan hun godsdienst. En de eerste die ze te pakken hebben, een van de eerste, is Jacobus. Hij was nog maar 30 jaar op de weg, zou je zeggen. Hij is inmiddels, ja, wat zal hij geweest zijn, zo 64 jaar oud. Het jaar 62, dat was eigenlijk 66 jaar geleden dat Jezus geboren werd, 4 voor Christus. En 3 jaar later Jacobus, 2, 3 jaar later, nou ja, goed, zo 64 jaar oud. Zo oud is dat nog niet. En ze gaan naar hem toe. Ze pakken hem vast, de Farizeeën. En misschien met wat hulp van allerlei revolutionaire mensen die daar aan het vechten waren, zeggen: Jacobus, je moet je eigen broer, die al lang weg is, die al lang gestorven is, afzweren en verloochenen. Openlijk. Hij zegt: het is onmogelijk. We lezen het in de ongewijde geschiedenis. Het is onmogelijk. Dat ik mijn broer afzweer, dat is nog één, maar dat ik mijn zaligmaker afzweer, dat kan ik niet. Nou, dan zullen we je de opdracht geven om het toch te doen. Ze nemen hem mee naar die hoge trans van de tempel, de tinnen van de tempel, heel hoog boven de grond, tientallen meters. Ze staan daar, de Farizeeën, met Jacobus in hun handen. En hij staat daar voor die afgrond. Jacobus, zweer je meester af. Kan mijn broer nog afzweren? Nee, Jezus niet natuurlijk, maar een broer kunnen, maar mij zalig maken niet. En ze hebben nog een keer gevraagd: Jacobus, zweer je meester af. Nee, dat doe ik niet. Wat zou jouw antwoord zijn, uw antwoord, mijn? Dan zullen we je naar beneden stoten. En zul je de dood, met de dood, je halstarrige weigeren moeten bekopen. We hebben naar beneden gestoten. Hij valt daar die tientallen meters naar beneden. En ze gaan naar beneden om te kijken hoe hij als een einde gekomen is. Als ze zich over het lichaam buigen, blijkt het lichaam nog geen lichaam te zijn. Geen doodlichaam. Hij leeft nog. En er komen nog wat moordenaars bij. In dienst van die godsdienstige Farizeeën. En met stokslagen maken ze hem af. En als het leven uit hem vloeit, worden nog wat fluisterende woorden gezegd. En het zijn dezelfde woorden die deze rechtvaardige man van vrede nog fluisterend uitdrukt als de woorden van zijn, de rechtvaardige, zijn broer aan het kruis. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En zo stierf deze rechtvaardige vredeapostel op 64-jarige leeftijd, om eeuwig te mogen erven. Jacobus, een ongelovige broer, een opgezochte bloedverwant en een onderwijzende broeder. Moet je een brief eens lezen. Wat de vrees van de Heere inhoudt, dat is niet van alles wat wij er voor God over hebben. En wat we doen of wat we laten, maar als de vrucht van het leven uit hem. De paasdagen zijn weer bijna voorbij. Lieve mensen, als u Jezus nog niet tot uw koning hebt, dan nodigt hij u nog heel erg welgemeend en hartelijk. Zelfs Jacobus kon zalig worden. Komt dan, verloren zondaar, komt tot die zaligmaker. Volhard niet langer, maar neemt Jezus aan. Buigt voor hem, ziet op hem. Vertrouwt u zich aan hem toe en vlucht tot de geopende genadetroon. En kinderen van God, eenmaal zal hij verschijnen. Zullen we hem eeuwig gaan zien? Nee, we zullen niet allemaal, gelukkig niet, aan het einde komen zoals Jacobus dat kwam. Maar we zullen allen eenmaal sterven en dan bloeit de gloriekroon, niet op ons hoofd, Niet op het hoofd van een ambtsdrager, van een gelovige, maar op het hoofd van Davids grote zoon. Dan zal hij verschijnen tot ulieder, tot ons aller vreugde. Amen. We zingen tenslotte gemeente Psalm 118, daarvan het 14e vers. Zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Gemeente, bewaart het woord, verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat daarna allen heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.